De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Psalm 38 en daarvan de versen 2 en vers 10. Vers 2, O Heere, straf mij niet in uw grote toren en kastijd mij niet in uw grimmigheid. En vers 10, O Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Gemeente, ik was dus voor mijzelf een beetje aan het nadenken over het verband tussen zonde en ziekte. Wat zegt de schrift daarvan? En zodoende kwam ik dus ook bij Psalm 38 terecht, waarvan een verband tussen zonde en ziekte duidelijk sprake is. Hoe is het nu wel? Hoe is het nu niet? Er is een verband tussen zonde en ziekte, dat zal duidelijk zijn. Aan de grondslag van alle noden en vragen ligt der wereld zonder schuld. Waren wij niet gevallen in het paradijs, er zou geen ziekte en geen dood zijn. Maar je kunt dat verband natuurlijk ook niet zomaar willekeurig trekken. Want stelt u bijvoorbeeld zich eens voor dat u ernstig ziek wordt en u ligt te bed met veel pijn en met veel steunen en kreunen en terecht steunen. Ik niet als terrein natuurlijk, maar echt. En er komt een dominee, een ouderling, of zomaar willekeurig iemand komt bij u op bezoek en die zegt, daar lig je nou dan, hè? Daar lig je nou dan, hè? Ja, daar komt er van. Je hebt dit en je hebt dat en je hebt zus en je hebt zo. Dit zijn de gevolgen. Ja, dan denk ik wel eens dat je je laatste bezoek gebracht zult kunnen hebben, denk ik. Want ik denk niet dat dat in goede aarde valt bij die zieke. Die zal zeggen, wat verbeeldt u zich wel dat u zich daar een oordeel over kunt aanmatigen. Want ook al zou u gelijk hebben, dan heb u nog niet het recht om daar vanuit de hoogte iets tegen mij over te zeggen. Want bent u dan zelf zonder zonde? En zulke antwoorden zou je dan kunnen krijgen, nietwaar? En ik kan dat ook wel begrijpen, dat u zulke antwoorden krijgt. Het lijkt een beetje op de drie vrienden van Job. Toen Job helemaal aan de grond zat, toen kwamen zij om hem te troosten. Ja, te troosten kwamen ze. En dat deden ze aanvankelijk ook door daar 7 dagen te gaan zitten zonder een woord te spreken. Ze waren gewoon present. Ze zeiden niets. Het was ook maar beter, want de nood was groot, dat zagen ze wel. Maar toen ze begonnen te spreken, toen ging het mis. Toen was het Job, jij hebt dit gedaan en je hebt dat gedaan en je hebt zus gedaan en zo gedaan. Allemaal beschuldigingen waar ze niks vanaf wisten, maar die ze maar gewoon uit de lucht plukten. Want ja Job, dit kan niet voor niets zijn dat je dit overkomen is, hè, deze zweren. Dat kan niet voor niets zijn. Je moet wel gezondigd hebben tegen God. Beken het maar. Zeg het maar wat je allemaal op je geweten hebt, want dat moet wel gebeurd zijn, want anders was je dit niet overkomen. En wat zegt de Heere daarvan? De Heere zegt aan het eind van het boek Job, ze hebben niet recht van mij gesproken. Niet recht van mij gesproken. Want zo'n oordeel kun je niet aanmatigen en zeker niet over een man die rechtvaardig was, Godvrezende en wijkende van het kwaad, zoals Job. Er was ook nog niks van aan. Ze hebben niet recht van mij gesproken. Betekent dat dan dat er helemaal geen situaties kunnen zijn waarvan je zegt van nou, hier is toch wel terdege zichtbaar een verband tussen een zonde, een grote zonde, en lijden dat daarop volgt. Ja, die situaties zijn er natuurlijk wel. Je hoeft alleen maar in de Bijbel te kijken om daar een aantal voorbeelden van te kunnen noemen. Dat kan dus wel het geval zijn. Niet in zijn algemeenheid, maar het kan dus wel het geval zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Gehazi, de knecht van Elisa, die Naaman zo nodig achterna moest gaan om nog wat geld binnen te slepen. Hij werd met meelaatsheid geslagen. Ik denk in het Nieuwe Testament aan Elimas, de tovenaar op Cyprus, bij Sergius Paulus, die hem van het evangelie vandaan probeerde te houden en Paulus tegensprak. Hij werd met blindheid geslagen. Denk maar eens aan de mannen van Sodom die het huis belegerden. Net zoals in Gibea gebeurde, zagen we pas. Die het huis van Lot belegerden om ontucht te bedrijven met de mannen die bij Lot gekomen waren. Ze werden met blindheid geslagen. Denk aan Mirjam, toen ze opstond tegen haar broeder Mozes. Ook zij kreeg de melaatsheid en koning Uzzia, die het altaar beklom wat hem niet toekwam. Hij was koning en geen priester. Hij werd ook melaats. Dus er zijn voorbeelden te over, ook in de schrift, van mensen die gruwelijk zondigen en die dan ook inderdaad met een ziekte worden gestraft. Die voorbeelden, die zijn er wel. Dat kan dus wel het geval zijn. En denk nou bijvoorbeeld aan onze tijd, is aan mensen die heel veel drinken, ongezond veel alcohol drinken. Ja, dan heeft dat gevolgen voor je lichaam, dat is gewoon zo, hè. En zo zijn er nog wel dingen meer te noemen die gevolgen voor je lichaam kunnen hebben. En ja, dat is dan zo, dan is er toch een verband tussen ziekte en zonde. He, dus dat komt wel voor, ook in onze tijd. Dat komt wel voor. Maar wat ook kan, en daar wilde ik eigenlijk heen vanmorgen, wat ook kan, dat is dat je het puur alleen maar voor jezelf zo beleeft. Dat je dus op je ziekbed terechtkomt, of iets moeilijks moet meemaken, maar je zegt tegen jezelf, hoe is mijn leven nou eigenlijk wel voor God geweest? En dus er komen geen mensen op bezoek om te zeggen van, jij hebt gezondigd en daarom lig je daar, maar je vraagt jezelf af, zou er een verband kunnen zijn met mijn leven? Met hoe ik tegen God geweest ben. En wat mij nu dan is overkomen. Zoiets was kennelijk bij de dichter van Psalm 38, David, het geval. Hij werd stilgezet. En je ziet heel duidelijk dat in deze psalm beschreven wordt hoe dat ook lichamelijk zijn klachten bij hem opleverde. Er is niets geheels in mijn vlees, in mijn lichaam. Er is geen vrede in mijn beenderen. Etterbuilen die stinken. Hij is krom geworden, neergebogen. Zijn darmen spreekt hij over. Weer, er is niets geheels in mijn vlees. Dus dat zat er twee keer in. Hij voelde zich verzwakt enzovoort, enzovoort. Hè. In deze psalm wordt duidelijk gemaakt dat het lichamelijk met David niet goed ging. Zeker niet goed ging. Hij was er bar en bijster aan toe. Wanneer is dat eigenlijk in Davids leven gebeurd? Want als je nou de boeken van Samuel erop naleest, die over Davids leven gaan, Dan lees je eigenlijk niet over een heel bijzondere ziekte die David is overkomen. Daar lees je eigenlijk niet over. Sommigen denken dan ook aan de tijd toen hij door Saul vervolgd werd, maar het gaat hier niet enkel om vervolging. Niet enkel, ook wel, maar niet enkel. Sommigen denken aan, ja, aan het einde van zijn leven, toen hij 70 jaar oud geworden was en toen Abisag, de Shunammitische, moest komen om hem warm te houden. En die periode, het allerlaatste van zijn leven. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar gemeente, als wij de psalmen goed bekijken, dan zien wij dat David wel terdege ook op enig moment een grote ziekte getroffen heeft. Psalm 30 bijvoorbeeld maakt duidelijk dat dat gebeurd is toen hij bezig was zijn paleis te bouwen. Dus toen hij nog maar net koning was in Jeruzalem. Toen David bezig was zijn paleis klaar te maken, toen heeft het erop geleken dat hij er nooit in zou komen te wonen. In Psalm 30 zegt hij zelfs dat de Heere hem heeft opgetrokken, zodat hij niet in de grafkuil is nedergedaald. Gij hebt mij genezen, zegt hij daar. Dus dat is wel terdege, ook al vermeldt Samuel dat in zijn boeken niet, dat is wel terdege, heeft dat plaatsgevonden met David. En het zou best kunnen zijn dat ook deze psalm uit die periode valt. We weten dat natuurlijk niet zeker en ook niet precies, maar het zou dus kunnen zijn dat het ook, dat deze psalm ook te maken heeft met diezelfde ziekte waar het ook in psalm 30 over ging. In 30 is duidelijk dat het een ernstige zaak was. Zijn leven hing aan een zijden draad. En in deze psalm zie je eigenlijk weinig anders. Ook hier is het een ernstig geheel. Met David is het niet best gesteld. En dan, gemeente, ja, dan is David, die is een psalm aan het dichten, en dan staat er boven, om te doen gedenken. Waarom schrijft hij dat nou boven deze psalm? Om te doen gedenken, terwijl hij zoveel zorgen en narigheid moet oplepelen in deze psalm, zoveel moet hij noemen, hè? Zoveel moeilijks. En waarom schrijft hij er dan boven, om te doen gedenken? Is dat nou zo gedenkenswaardig dan? Wel, gemeente, er zijn dingen die niet vergeten mogen worden en die wij al te gauw vergeten. Als het voorbij is, dan denken wij vaak van, ziezo, het is weer klaar. Dat hebben we ook weer gehad. En nou verder. En denken aan wat we meegemaakt hebben. Lessen eruit getrokken hebben. Ook in onze verhouding tot God. En danken voor hetgeen wat we in de genezing hebben ontvangen. Nou, dat blijft nog wel eens achterwege. We leven weer gewoon verder alsof er niks gebeurd is. Gewoon weer ons daagse gangetje. En dan is het terecht dat David dus boven zet, boven deze psalm, deze lijdenspsalm, deze boetpsalm, dat hij er boven zet om te doen gedenken. David wil dat het door hem zelf niet vergeten wordt, en daarom heeft hij het op papier geschreven, opgeschreven, hoe het was en hoe hij erin gestaan heeft. Staat op papier. Hij mag het zelf niet vergeten. Zwart op wit. En anderen kunnen het ook lezen. Die kunnen er ook hun lering uit trekken. Hè? Daar is ook de bedoeling van de psalm. Hè? Dat wij er allemaal lering uit kunnen trekken. Wat David ondervond. Dat ons een spiegel wordt voorgehouden. Zou dat nou bij mij ook niet kunnen zijn zo? Of moet dat bij mij ook niet zo worden zo? Om te doen gedenken. David vermeldt het ter lering voor zichzelf en voor alle mensen die dit te lezen krijgen. En dus ook voor ons. David heeft dus in hetgeen wat hem overkwam wel terdege de hand van God gezien. Ja, wiens hand anders, hè? Want toeval bestaat niet. Toeval bestaat niet. Er zijn wel mensen die zeggen van, ja, maar ziekte en zo, dat komt van de duivel. Ja, dan heb ik het wel heel simpeltjes opgelost. De duivel kan er een rol in spelen, dat is absoluut waar, om je dan in je lijden van God los te weken. Daar is hij altijd op uit, hè, om te zeggen van, zou je die God dan nog wel dienen, hè, die je zoveel te lijden geeft. Die rol kan de duivel spelen, zeker waar. En God kan de duivel toestaan om iemand lijden op te leggen. Dat zie je wel aan Job. Die tweede keer toen hij geslagen werd met die zweren. Dat kan de Heere de duivel toestaan. Maar ik zeg met nadruk toestaan. De duivel kan dat niet op zijn eigen houtje doen. Er is altijd de toestemming, de wil van God voor nodig. Anders kan de duivel van zichzelf niets doen. Dat blijkt uit de geschiedenis van Job, maar al te duidelijk. Hij mocht hem namelijk niet aan zijn leven komen. Daar zet de Heere God een grens. De Heere bepaalt de grens wat mag en wat niet mag. Het is altijd overal zo in de Bijbel, gemeente, dat als dingen je overkomen, dat dat altijd aan God wordt toegeschreven. Hè? God doet dat met me. Job heeft dat altijd ook gezegd. Hè? Gij hebt mij tot een doelwit gesteld. Gij hebt uw vurige pijlen op mij afgeschoten. Hoe heeft hij daaronder gekermd? En dat zie je hier bij David ook. Hij ervaart er Gods toren in, Gods grimmigheid. En dat heeft alles met de zonde van David te maken. Want God torent niet zomaar. God is niet zomaar grimmig op een mens omdat hij zo graag grimmig is. Als we met Gods gramschap te maken krijgen, is daar altijd wel een oorzaak voor. En David ervoer hier de gramschap van God. En dat brengt hij in verband met zijn schuld, met zijn dwaasheid, met zijn ongerechtigheden. Mijn ongerechtigheden, die gaan over mijn hoofd, zegt David. En David is zijn gangen nagegaan. En hij heeft gezien dat hij tegen de Heere gezondigd heeft. Denk eens aan Psalm 25. Ook op Psalm van David. 3 keer maar liefst in die Psalm, hè. Wij zouden zeggen, David. Ja, David was toch een kind van de Heere. Ja, we weten wel dat hij een paar keer erg gezondigd heeft, hè. Later met Uria en Bathsheba, met die volkstelling. Maar verder is David toch een man naar Gods hart. Jazeker wel, maar David zegt daar wel 3 keer in die Psalm dat hij zwaar tegen de Heere gezondigd heeft en dat zijn zonden zeer groot zijn. Mijn zonden zijn zeer groot, zegt hij in die psalm. En als David dat al zeggen moest, ach, wie zijn wij dan? Ik kan in de schaduw van David niet staan, u wel? Kunt u in de schaduw van David staan? En als David dat al zeggen moest en zo beleefde, ja, dan zou het best wel eens kunnen dat wij het ook zo zouden moeten beleven. Hè? En als we onze gangen, onze levensgangen dan eens nagaan, in dagen van ziekte of ander tegenspoed, we moeten bedenken dat het altijd een oorzaak heeft. Hè? Een oorzaak, ja, natuurlijk in het feit dat we Adamskinderen zijn. Hè? Daar ligt de oorzaak over alle leed dat op de wereld geschiedt. In het groot en in het klein. Hè? Op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. Dat noemde ik er straks al. Ik herhaal het graag nog een keer, gemeente. Want dat is inderdaad een feit. Hè? Zeker, zeker de oorzaak van alle ellende. We leven buiten het paradijs. De oorzaak van alle ellende zit in het menselijke geslacht zelf. En onze zondige aard, die dragen we allemaal bij ons. Als het goed is, strijden we er tegen. Maar we hebben die zondige aard allemaal bij ons. En die zondige aard is alleen al genoeg om ons te bestraffen, dat God ons bezoekt met zijn roede. Alleen al vanwege die zondige aard zou hij dat kunnen doen. En dan zijn er ook nog de talloze zonden. Laten we er maar geen doekjes om winden. De talloze zonden die wij ja dagelijks doen. Zonden uit zwakheid, nalatigheden, tekortkomingen. Zonden die we onszelf niet eens bewust zijn geworden. Die zijn er ook verborgen zonden, die voor onszelf verborgen zijn gebleven. Of die we voor mensen verborgen hebben gehouden. Want zo schijnheilig zijn we ook wel, hè, dat we de zonde een beetje proberen te verdoezelen, een beetje weg proberen te moffelen, dat niemand het ziet. Alsof God het niet zag. Hè, zo dom zijn we vaak ook nog bezig. Niemand heeft het gezien, denken we dan. Ja, en God dan? Houd je daar ook rekening mee? Vrees je God eigenlijk wel? Met heilig ontzag? Nou, dan zou je niet zo gauw zeggen dat je die gezondigd hebt. Gemeente, maak het maar gerust een beetje concreet hoor. Maak het maar gerust een beetje concreet als je tegenspoed overkomt. Juist dan is er voor ons reden en aanleiding om onze weg eens te overdenken. Onze weg voor God. Wat heb ik met de Heere gedaan in mijn goede dagen? Heb ik hem gezocht? Heb ik hem lief gehad? Of is hij veel aan mij tekort gekomen? Ben ik eigen wegen gegaan? Heb ik dingen gedaan die niet te verantwoorden zijn? En als dat dan tot je doordringt, en dat is goed gemeend, als dat tot je doordringt, dan leer je iets uit het lijden. Dan leer je iets uit het lijden. Als dat tot je doordringt, en ja, dan word je er klein onder. Dan word je als David, hè, die zegt, Heere, straf mij niet in uw grote toren, kastijd mij niet in uw grimmigheid. Want hij voelde de kastijding, de toren van God over zijn leven gaan. Dat voelde hij gewoon. Zelfs in zijn lichaam voelde hij het. In zijn beenderen, in zijn darmen. Overal voelde hij dat lijden. En hij wist, dat heeft iets te maken met wie David is voor God. Dat heeft iets te maken met mijn staan tegenover de Heere. Hij maakt het niet concreet in deze psalm. Dat niet. Hij zegt niet die zonde of die zonde of die zonde. Dat zou je eigenlijk wel eens willen horen van David. Hè? David maakt het eens wat concreter. Maar dat doet David in de psalmen gewoonlijk niet. Hè? Want de psalmen moeten zijn voor alle tijden. Die moeten voor alle tijden zijn. Hè? Die moeten ook door ons kunnen worden verstaan. En wij moeten het zelf invullen. Wat David voor zichzelf moest invullen, dat moeten wij dan ook maar voor onszelf invullen wat het bij ons is, die zonde die ten grondslag liggen aan de toren van God. Waar zou de Heere God nou in mijn leven vertorend over kunnen zijn? Die vraag is toch niet moeilijk te beantwoorden, denk ik. Als u uw wegen nagaat, dan is er altijd wel reden om je te verootmoedigen voor de Heere. En juist moeilijke tijden zijn de beste om dat te doen. Om je te verootmoedigen voor de Heere. Wat kom je dan eigenlijk weinig tegen? Dat moet ik er gelijk bij zeggen. Wat kom je dan eigenlijk weinig tegen onder de mensen? Ook in de christelijke gemeente. Ook hier op Urk, wat kom je dan eigenlijk weinig tegen? Dat mensen je toevertrouwen in moeilijke dagen van, dominee, ik zit ook nog maar met wat anders. Ik voel niet alleen de pijn in mijn lichaam. Ik moet niet alleen naar de dokter toe, maar ik moet ook die hemelse medicijnmeester hebben. Niet alleen maar voor mijn lichaam, maar ook voor mijn ziel. Ja, het wordt soms vroomheidshalve er wel eens eventjes zo tussen neus en lippen door bijgezegd. Omdat dat goed staat, zo voelt dat soms een beetje. Maar Maar waar kom je het nou tegen dat er iemand om bekommerd is? Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Hè? Waar kom je dat nou eigenlijk tegen? Nou, heel eerlijk gezegd, gemeente, kom ik dat niet zo heel vaak tegen. En dan kunnen we uit Psalm 38 lezen dat dat dus wel kan. En dat het bij David wel zo is geweest. En dat het David in elk geval wijzer heeft gemaakt in zijn verhouding met God. Tegenspoed en kruis hebben hem iets geleerd, hebben hem doen roepen om genade. Niet alleen maar om van de ziekte en van de kwalen af te zijn en van de narigheid en van de ellende, maar ook om met God weer in het reine te mogen komen en van zijn toren en gramschap ontheven te worden. Daar was het David aan te doen. Kijk u maar in vers 2. O Heere, straf mij, maar niet in uw toren. Kastijd me, maar niet in uw grimmigheid. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden in geen, met geen grimmigheid. Sla mij met medelijden, staat er in Psalm 6. Sla mij met medelijden. Dus hij zegt eigenlijk niet tegen de Heere, sla mij helemaal maar niet meer. Of kastijd mij helemaal maar niet meer. En straf mij ook helemaal maar niet meer. Maar alsjeblieft, Heere, laat de toorn eruit zijn. Laat de grimmigheid er niet meer in hoeven te zitten. Neem die toch alsjeblieft eruit weg. Want dan zal het goed zijn. Dat is de angel. Die doet het zeerst. Dat ik in hetgeen wat me overkomt, in al die moeite en zorgen, dat ik daarin iets van de toren van u en van de grimmigheid van u moet beleven en ervaren. Dat is niet uit te houden. Dat is een steek als van een schorpioen. Een prikkel, een angel. Niet van een wesp, ja, dat kan ook wel een beetje zeer doen. Soms ook zelfs een beetje een gevaarlijke wesp. Maar in de oudheid in Israël, en dat is nog zo, heb je ook schorpioenen. Nou, daar moet je mee oppassen. Als je door een schorpioen gestoken wordt, dat kan in veel gevallen dodelijk zijn. En zo, gemeente, zo is het ook met de ervaring van de toren van God. Heb je wel eens iets van de toren van God ervaren in uw leven? Heb je er wel eens iets van gevoeld? Dat God zich verschrikkelijk torent, zowel over onze dadelijke als aangeboren zonde, zegt onze catechismus. God vertorent zich daarover. Ja, dat is zo. En heb je daar nou eens iets van gemerkt? Iets van geproefd en ingeleefd? Nou, dan weet u dat niet uit te houden. Dat is niet uit te houden. Dan ga je roepen tot God wat David riep. Hij zegt, kastijd me, Heere, kastijd me, alstublieft. Dat mag u wel doen, maar alstublieft niet in uw toren. Alstublieft niet in uw grimmigheid. Sla mij dan, terwijl u medelijden met me hebt. Sla mij met medelijden. Dat is de betekenis van sla mij met medelijden. En gemeente, in Psalm 41 zegt de psalmist, dat verandert je ganse leger. Dat betekent je bedstee, waar je te bed ligt, ziektebed ligt. Als God die toren en die grimmigheid wegneemt, als God er die angel uitrekt, de angel van zijn toren. Als je mag weten door Christus met God in het reine te zijn gekomen, met God verzoend, dan is de angel eruit. Dan is het ergste, het allerergste is verleden tijd. Dat is dan weggenomen. Dan verandert dat je ganse leger. Dan wordt het ziekbed anders van. Als je weten mag. Ja, het is wel moeilijk en ik moet dit allemaal wel dragen en meemaken. Maar de toren van God zit er niet meer in. Want de grimmigheid en de toren is eruit weggenomen. En David mocht dat ondervinden in deze psalm. Roepende tot zijn God mocht hij dat ondervinden. En hij smeekt er de Heere om die genade die de toren wegneemt uit zijn ziek zijn, uit zijn moeite, uit zijn pijn, uit zijn bevende beenderen. Niet in uw toren. Niet in uw grimmigheid, o Heere. Verzoen toch die zware schuld die mij met schrik vervult. Dat verandert alles. Dat maakt het draaglijk. Dat verandert mijn ganse leger. Daar knapt een mens van op. En natuurlijk mag je dan ook bidden dat die ziekte verder overgaat en die pijnen weggenomen worden. Dan mag je natuurlijk ook allemaal om vragen. Absoluut waar. Maar laat het toch eerst maar de gramschap uit zijn. Laat het toch eerst maar de toren van God uit weggenomen zijn. Dat je dat weten mag. Die is er niet meer in. Om Christus, onze lieve zaligmaker wil. Die zit er niet meer in. Want die heeft hij voor mij gedragen. Dat verandert je ganse leger. Dat zeg ik. En dat is feitelijk ook zo. Dat hebben al menig kind van God. Heeft dat ervaren. Hoe dat alles in een ander licht stelt. Alles anders maakt. Draaglijker maakt. En gemeente, daarnaast had David dus ook nog te maken, dat blijkt ook uit deze psalm, aan met andere factoren die de zaak nog verergerden. Het was niet alleen maar, hij was ziek geworden, maar ja, hij spreekt ook over vijanden die zich tegen hem opmaken. Hij spreekt over mensen die zijn ziel zoeken, vers 13. Strikken leggen. Zijn kwaad zoeken, verdervingen spreken, listen overdenken. Nou, dan kun je denken aan de tijd van Saul natuurlijk, maar ook toen David op de troon zat, had hij die nog hoor. Mensen die hem het koningschap niet gunden. Er waren wel terdege tegenstanders, heeft David altijd gehad. Tot aan het einde van zijn koningschap toe heeft hij tegenstanders gehad die het niet op hem hadden. Die hem het liefst van de troon zouden willen afstoten weer. En die het bijvoorbeeld nog met het huis van Saul hielden. En van David niets moesten hebben. Niets. Helemaal niets. En ja, had hij dan veel steun van andere mensen, van bijvoorbeeld zijn naastbestaanden, mensen die hem dicht bij hem stonden, had hij daar dan wat goeds van te verwachten? Nou, dat viel ook tegen. Dat viel ook tegen. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plagen, zegt hij. Ze staan erbij te kijken. Ze staan erbij en ze kijken ernaar. Maar ze doen even er niks. Steek ik een hand uit. Mijn nabestaanden staan van verre. Dan moeten we onwillekeurig denken aan de knecht des Heren, de zaligmaker. Hè? Je hebt vriend en wet met gezel ver van mij gedaan. Toen hij aan het kruishout hing. Waar waren ze? Waar waren ze zijn vrienden, zijn liefhebbers? Ze stonden van verre. Of ze waren zelfs in gevelden of wegen te bekennen. Ze waren gevlucht. Hij heeft de pers alleen getreden. En hij zegt ook hè, dat hij voor zijn goed wat hij deed, voor het goed wat hij gedaan had, dat hem daarvoor nu kwaad vergolden werd. Hè, in plaats van het goede dat ik doe en dat ik najaag, vergelden ze mij nu kwaad voor goed. Dat heeft David ondervonden. Dat heeft ook de zoon van David ondervonden. Ook dat. Hij is rondgegaan over deze wereld, goeddoende en genezende alle kwalen onder het volk, zegt de Bijbel. Maar heeft hij er een beloning van de mensen voor ontvangen? Is hem goed vergolden voor al dat goede wat hij gedaan heeft? Nee, hij is naar het kruis verwezen, nietwaar? Zoals David zijn vijanden had, zo heeft ook de zoon des mensen zijn vijanden gehad. En velen, ja zeer velen, ten diepte hebben wij hem allemaal aan het kruis gehangen. Allemaal hebben wij hem die wonden geslagen voor al het goed wat hij gedaan heeft en wat hij gesproken heeft. En alle hulp die hij mensen heeft geboden, hoeveel zieken niet genezen. Hoeveel duivelen uitgeworpen. Kwaad voor goed. We zeggen wel eens stank voor dank. Ja, zeker. Stank voor dank. Dat heeft David ontvangen. Dat heeft onze zaligmaker ontvangen. En dat maak je ook nog wel eens mee. Ook nu nog wel eens mee, hoor. Als je in de wegen van de Heere probeert te wandelen. Ja, dan zie je ook onder de mensen nog wel eens stank voor dank. Dat gebeurt bij de Heere nooit, hoor. Maar bij de mensen kom je dat zeker ook de dag van vandaag nog tegen. Dat is de voetstappen van Christus drukken. Zeker. Dat zit daarin. Dat hoort erbij. Als je de zijne bent en achter hem aankomt, dan krijg je ook altijd iets van zijn lijden te dragen. Dan kom je in de gemeenschap met zijn lijden, schrijft Paulus. In de gemeenschap met zijn lijden. En je wordt een beetje zijn dood gelijkvormig. En dus we zien hier in deze psalm, en dat is wel heel mooi, moet ik zeggen. Dat is wel heel mooi. In deze boetepsalm, en deze lijdenspsalm, zien we ook iets van de Christus terug. Ook nog daarin dat er staat dat hij is als een dove. En als een in wiens mond geen tegenredenen zijn. Ziet u hem staan bij Pilatus? En voor het Sanhedrin? Die zwijgende Jezus. Die alles had kunnen zeggen, maar hij zei het niet. Hij heeft het stilgehouden, overgegeven aan zijn Vader die alle ding regeert. Zo heeft de Heer Jezus in het lijden gestaan. En juist door hem, die niet van verre staat. Ook niet als wij, als u en ik lijden moeten, staat hij niet van verre. Hij komt juist heel dichtbij. Juist door hem is er hoop en troost. En die vind je ook in deze psalm terug. Het is niet een nare psalm, psalm 38. Het is beslist geen nare psalm. Er wordt een hoop ellende genoemd. Dat geef ik uitdrukkelijk ook toe. Maar het is geen nare psalm. Maar kijk eens in dat 10e vers al. Hè. Heere, voor u is al mijn begeerte. En mijn zuchten is voor u niet verborgen. David in zijn lijden, zelfs nog in het ervaren van de toren, want hij vraagt of God die weg wil nemen, die is er dus nog, die voelt hij nog. Roept hij tot God. En hij zegt, Heere, hier mijn begeerte, wat ik van u vraag, en smeek en bid. Dat staat voor u, tegenover u. Staat er eigenlijk, dat wil zeggen vlakbij u. Het staat u vlak voor ogen. Het is inderdaad voor u niet verborgen. Het is niet verborgen. Want het staat vlak voor uw aangezicht. Dat weet David. Hij roept niet te vergeefs. Hij roept niet te vergeefs. Want God ziet het, hij leest het. Alles wat David hem voorhoudt. Staat als het ware tegenover hem, vlak voor zijn aangezicht. En mijn zuchten is voor u niet verborgen. Wat een troost is dat, gemeente. Wat is dat nou toch voor een troost? Hè? Dat je wel eens zuchten kunt. Aardediep. En in een zucht zit soms o zoveel verborgen. Hè? In één diepe zucht kan al zoveel opgesloten liggen. Meer dan 1000 woorden kunnen zeggen. Dan kun je je ganse hart in kwijt in een diepe zucht. Als je niet meer bidden kunt en niet meer vragen kunt, zucht dan maar tot de Heere. Zucht dan maar, want jouw zuchten zal voor hem niet verborgen zijn. Zegt de dichter ook in Psalm 5, hè? Dat zijn zuchten voor het aangezicht van de Heere komt. Hè? Dat zuchten, zucht maar tot God. En dan die wetenschap, dat het niet een zucht is die in de ijle lucht verdwijnt. Gelukkig niet. Want dan zou het een vergeefse zucht zijn. Die niemand hoort en niemand ziet. En ook al ziet niemand het voor de mensen, al doe je als zuchtje in je binnenkamer, al ziet niemand het van de mensen. Ach, je moet bij de mensen ook maar niet te veel zuchten, want ze begrijpen het toch niet. Dat is uw ervaring misschien ook wel. Hè? Hoe meer dat je bij de mensen klaagt, hoe meer dat ze geen acht op je slaan. Met mensen moet je maar niet te veel zuchten. Want daar heb je toch niks aan. Het is hard om het te zeggen, maar de mensen heb je toch niks aan. Zucht maar liever in de stilte in de binnenkamer tot God. Als je iets van de toren van God gevoelt, zucht dan of de Heere die toren in elk geval zou willen wegnemen uit je lijden. En dat hij je bedsteden veranderen zal, je ganse leger, als hij dat wil doen. En als je zucht over je lichamelijke klachten en wat je allemaal moet voelen en voelt in je ziel of in je lichaam psychisch leed, lichamelijk leed, er is zoveel leed, er is zoveel leed onder de mensen. Ook bij ons hoor, ook in de gemeente, er is zoveel leed. Maar laat het toch bij God terechtkomen. En ik zeg u, als je niet bidden kunt, als je het moeilijk hebt, als je vol zit, als je ziel overstelpt is, zucht het dan maar uit. Zucht het dan maar uit de diepte tot God. Wetende dat David gelijk had, toen hij zei, het is voor u niet verborgen. Gij Heere die alles weet en alles ziet, die ook mijn zuchten hebt gepeild. De diepgang van mijn zuchten, ach die zal de Heere niet ontgaan. Daar zit een geweldige troost in, lieve mensen. En dat alles omwille van die knecht des Heeren, die we hier ook tegenkwamen in deze psalm. Die Davids zoon. Die in meerdere opzichten ook op zijn vader David heeft geleken. Omwille van hem wil God de toren wegnemen. Omwille van hem wil God je zuchten horen. Je geestelijke zuchten, je lichamelijke zuchten. Hij wil het alles horen en ook verhoren. Als je het maar de Heere bekend maakt. Je ongerechtigheden bekend maakt. Ja, ook die hoor. Ook die oorzaak, zeker. Maak die aan God bekend, vers 19. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd. Vanwege mijn zonde. Maar toch ook op u, Heere, hoop ik. Op u, Heere, hoop ik. Gij zult verhoren, Heere, mijn God. En aan het einde van de psalm, haast u tot mijn hulp, Heere, mijn heil. Mijn heil. Daar staat in het Hebreeuws. Yeshuati. En wilt u wel weten dat daar de naam van Jezus in zit? Yeshua. Jezus. De redder, de verlosser. Mijn heil. Mijn heiland. Mijn heelmaker voor God. Mijn verlosser, mijn borg, mijn zaligmaker. Heere, mijn heil, Yeshuati. Hij roept tot God om heil. Dus gemeente, een moeilijke weg gaan. hoeft niet te betekenen dat je in het duister blijft zitten. Hier zie je een strijder die er slecht aan toe is. Heel slecht aan toe. En hij weet oorzaak en alles. Hij voelt de toren van God. Hij bekent zijn zonde. Hij maakt zijn God bekend. Hij gaat in het zwart vanwege zijn ongerechtigheden. Hij weet er alles van hoe het met hem werkelijk is gesteld. Maar je moet niet denken, gemeente, dat als je dat beseft, dat het dan een gans verloren zaak is. Want dat is het dus zeker niet. Als je maar tegen de Heere kunt zeggen, Heere, voor u is al mijn begeerte. En dat zuchten van mij is voor u niet verborgen. Op u, Heere, hoop ik. Heere, haast u tot mijn hulp. Sta gij toch alstublieft niet van verre, zoals mijn vrienden en mijn nabestaanden dat wel doen, zei David. Maar u toch alstublieft niet, Heere. Doet u dat toch alstublieft niet. Dan zal het licht worden. Dan gaat het licht worden. Want om te beginnen verandert hij uw ganse leger en hij zal ook helpen in alle dingen, in alle dingen. Niet dat je er altijd, niet dat het altijd misschien weer helemaal wordt zoals het was, dat zal niet altijd zo zijn. Je zult misschien wel een pijntje houden of een ditje en een datje, dat zal kunnen. Hè. Je weet nooit precies welke weg dat God met een mens gaat. Maar het zal goed komen. Het zal goed komen. Heere. Mijn heil, hoe donker ook Gods weg mogen wezen. Ja, het zal goed komen. Haast u tot mijn hulp, Heere, mijn heil. Want er is nog nooit iemand die tevergeefs op Christus heeft gehoopt. Op Yeshiatu heeft gehoopt. Er is nog nooit iemand die dat tevergeefs heeft gedaan. Haast u, Heere, haast u tot mijn hulp. Kijk, als de nood groot is, mag je dat gerust tegen de Heere God zeggen, hoor. Heere, alstublieft, vertoef niet, vertoef niet. Zou u mij toch spoedig willen helpen? Als de nood groot is, mag je dat best tegen de Heere zeggen. Dan mag je de Heere best een beetje manen tot spoed. Dat lijkt oneerbiedig, maar dat is het niet. Dat vind je in de psalmen zo menig keer, dat de dichter in zijn nood zegt, Heere, wacht er toch niet te lang mee. Want anders zou het met mij wel eens te laat kunnen zijn. Heere, haast u toch tot mijn hulp. Kijk, in die weg zal de Heere uitkomst geven. Dat is ook de boodschap van deze boetepsalm. Dat is ook de boodschap dat er heil is in Christus. Heil in God. In alle omstandigheden van het leven. Amen.